Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Afgelopen vrijdag is op 74-jarige leeftijd overleden Harmen Ringma, gewoond hebbend op de Burgersluissingel 171. De rouwdienst zal plaats hebben op Deo Valente woensdag 7 mei om 11 uur hier in de Maranatenkerk. En de begrafenis om 12:30 op de begraafplaats Charloos, waarna er gelegenheid tot condoleren is. Gelegenheid tot afscheid nemen is er morgenavond tussen 19:30 en 21 uur op de Burgersluis Singel. Gemeenteleden worden ook hiervoor uitgenodigd. Verdere gegevens vindt u op de publicatieborden. Mevrouw Zuidam is opgenomen in het ziekenhuis. Deo Valente donderdag 8 mei is er om 19:30 gebedskring en om 20:30 Maranatenkring. Het is de eerste avond waarin het Bijbelboek Nahum behandeld zal worden. We maken u nu reeds bekend dat er volgende week zondagavond een sing-in zal zijn die in het teken zal staan van Pinksteren. Ook willen we u alvast wijzen op de open dag die zaterdag 17 mei gehouden zal worden. De opbrengst van de open dag wordt verdeeld tussen het werk van Corine Verdoold en de evangelisatie, met als bestemming de mogelijk nieuwe evangelist, waarvoor op dit moment de mogelijkheden onderzocht worden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere. Amen. We beginnen ook deze dienst met een loflied op de naam van God. Wij kijken daar vaak niet zo naar. We kijken vaak naar onze eigen gemeente. Maar de kerk wereldwijd is natuurlijk al uren geleden begonnen om samen te komen en de naam van God te loven en te prijzen. En die naam van God gaat zo deze dag de wereld rond. En in die golf mogen wij meedoen met Psalm 8, daarvan het eerste en negende vers. Wij haken aan met het loflied van de kerk wereldwijd. Door te zingen Psalm 8, de versen 1 en 9. Psalm 128, vers 3 zingt: Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar zeren wet blijft horen, voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Dat is de bedoeling van de wet. Wij horen vaak de wet als iets wat kan straffen, wat ons beperking oplegt. Maar de bedoeling van de wet is het heil horen van God. Niet alleen voor jezelf, maar ook als samenleving. Daarom willen we uit Psalm 28 zingen, het derde vers, in aansluiting op de lezing van de wet uit het Oude en Nieuwe Testament. En voordat God zijn 10 woorden uitspreekt, zegt hij tegen het volk: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen, dat zijn de kleinkinderen en de achterkleinkinderen van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vat het samen in Matteüs 22 met de woorden: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, we gaan met elkaar uit de Bijbel lezen uit het Oude Testament, de profeet Jeremia. De woorden van God in de profetie van Jeremia. Misschien is het goed om dat tegen u te zeggen. Misschien had u iets verwacht over Wezenzondag, want dat is het vandaag, of dodenherdenking. De ervaring heeft me geleerd dat het beter is om het over te laten aan de wijkkerkraad en wijkpredikant. En het past ook beter bij mijn werk om gewoon de schrift te volgen en vandaag stil te staan bij de boodschap die Jeremia ons doorgeeft. Het is een moeilijk hoofdstuk. U moet zich realiseren dat we ongeveer 600 jaar voor Christus zijn en dat Jeremia preekt in het zuidelijk rijk, het Tweestammenrijk. In Jeruzalem heeft hij zijn werk gedaan, zo'n 40 jaar. En het eind van zijn leven is hij omgekomen in Egypte. Volgens de toeristische informatie kan je nog steeds naar de synagoge en is daar zelfs de preekstoel nog te zien waar hij gepreekt zou hebben. Het is een lastig gedeelte. Ik zal hier en daar wat toelichting geven en wat dingen veranderen. Zeker als je dat zomaar leest, zijn er veel dingen onduidelijk. Ik zal u vooraf op iets wijzen. Er staat iedere keer voor Israël de afgekeerde Israël. Dus Israël krijgt iets mee. En er staat voor Juda iedere keer dat het een trouweloos Juda is. Ik begin in hoofdstuk 3, vers 6 en we lezen door tot hoofdstuk 4, vers 4. Het tienstammenrijk is al weggevoerd en het tweestammenrijk zal binnen een jaar of 20 ook worden weggevoerd. Verder zei de Heer tot mij in de dagen van koning Josia, hebt u gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot alle groene, onder alle groene boom en hoereerde al daar, pleegde overspel. En ik zei, nadat zij dat gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik vanwege alles waarin de afgekeerde Israël overspel had bedreven, haar verlaten en haar scheidingsbrief had gegeven, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde ook zelf. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht van haar overspel dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met goden van steen en van hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar hele hart, maar vals, spreekt de Heer. Daarna zei de Heer tot mij, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze. Dat betekent ontrouw Israël is nog rechtvaardig in vergelijking met het afvallige Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, u afgekeerde Israël. Zo spreekt de Heer, zo zal ik mijn toorn op u niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken of erken uw ongerechtigheid, dat u tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene boom. En u bent aan mijn stem niet gehoorzaam geweest. Spreekt de Heere. Bekeert u uw afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. En ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal u herders geven naar mijn hart. Die zal u wijden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer u vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer spreken over de ark van het verbond van de Heere. Ook zal de ark in het hart niet opkomen. En zij zullen aan de ark niet gedenken en haar niet bezoeken. En de ark zal niet weer opnieuw worden gemaakt. Dan komt er een belofte voor de heidenen en in het volgende vers een belofte voor de eenwording van Juda en Israël. In die tijd zullen zij te Jeruzalem noemen de troon van de Heere en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden. Om de naam van de Heere wil, te Jeruzalem. En zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden in het land dat ik uw vaderen als erfdeel heb gegeven. Ik zei wel, hoe zal ik u tot mijn kinderen maken? En u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de sieraden van de heidenen. En ik zei, u zult op mij roepen, mijn vader. En u zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, maar nee, zoals een vrouw trouweloos scheidt van haar vriend, alzo hebt u trouweloos tegen mij gehandeld, u, huis van Israël, spreekt de Heer. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen van de kinderen van Israël, omdat zij hun weg hebben verkeerd en de Heere hun God hebben vergeten. De opdracht aan de mensen is, keert weer, u afkerige kinderen. De belofte van God, ik zal uw afkeringen genezen. En dan volgt er een soort geloofsbelijdenis van het volk dat tot inkeer is gekomen. Zie, zegt dat volk, hier zijn wij. Wij komen tot u, want u bent de Heere, onze God. Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvels en de menigte van de bergen. Waarlijk, in de Heere, onze God, is het heil van Israël. Want de afgoden hebben de arbeid van onze vaders opgegeten, van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere, onze God, gezondigd. Wij en onze vaders, van onze jeugd aan, tot op deze dag. En wij zijn aan de stem van de Heere, onze God, niet gehoorzaam geweest. En dan zegt God, ja, het is al goed dat je je bekeert, maar dan moet het wel oprecht zijn. Zo u zich bekeren zult, Israël, spreekt de Heer. Bekeer u tot mij. En zo u uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen. Zo zwerft niet weer om, maar zweer. Zo waarachtig als de Heer leeft. In waarheid, in recht en gerechtigheid. Zo zullen zich de heidenen in hem zegenen. En zich in hem beroemen. Want zo zegt de Heere de man tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. Braakt u een braakland, dat betekent ontgin een nieuw land en zaai niets onder de doorns. Besnijdt u voor de Heere en doet weg de vooruit van uw hart, u mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand kan blussen vanwege de boosheid van uw handelingen. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig is hij die leest en zijn zij die bewaren de woorden van deze profetie. Zullen wij samen bidden? Heere, onze God, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, komen wij tot u. En we hebben reeds de lof op uw grote naam gezongen en meegedaan in het koor van deze wereld, in het wereld rond, uw naam geprezen om de grote God die u bent. En de grote God omdat u ingrijpt in de geschiedenis van deze wereld. Ons leven is niet in onze handen, maar in die van u. En de geschiedenis van deze wereld is ook niet in handen van mensen, maar in de handen van God die de wereld bestuurt. En daarom zijn we dankbaar dat we tot u mogen komen. In de Bijbel staat dat uw gerechtigheid is als de bergen en uw oordelen als de afgrond. Het staat vast. U bent ons leven. U bent de grond waarop wij staan. U bent de weg en de waarheid die ons leidt. En daarom loven en prijzen wij uw naam en zijn wij u dankbaar dat we u mogen kennen, dat we uw woorden hebben, dat u het bent die ons samenbrengt, dat u het bent die ons samenbindt. En Heere God, tegenover uw grootheid, uw heerlijkheid, zijn wij maar kleine mensen. En tegenover uw heiligheid zijn wij zondige mensen. En wij leven in een wereld die gebroken is. En het is nog erger, wij dragen aan die gebrokenheid ook zelf bij u. En dat willen we tegen u zeggen, Heere God. We hebben net Jeremia 3 gelezen, waarin een oordeel over ons wordt uitgesproken. We gaan er zometeen ook weer over zingen uit Psalm 14. Wij zijn zondige mensen. En wellicht vinden we dat niet aangenaam om te horen of om te beseffen of bij onszelf op te merken. Maar uw woorden zeggen dat. En we zeggen het na. En we buigen het hoofd en zeggen tegen u: vergeef ons, omdat we zo tekortschieten naar u toe. Ook naar elkaar en naar anderen. Wij vergeten u. Wij hebben onszelf op het oog. Wij zijn mensen die zonden doen en zonden denken. Zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus, maar meer, Heere God, leid ons ook en bekeer ons. Genees ons van de zonde. En geef ons de kracht door uw geest om te leven tot eer van uw naam en tot heil van iedere die we ontmoeten. En daarom zingen we ook met elkaar uit de schrift. En daarom zoeken wij ook in de Bijbel aanwijzingen van uw wijsheid. Geef ons daarom vanmorgen ook aan de hand van Jeremia 3 onderwijs. Hoe u ons ziet. Hoe wij onszelf moeten zien. En hoe wij verder kunnen in deze wereld die gebroken is. Wilt u met uw Heilige Geest uw woorden kracht geven, zodat we overtuigd worden van de waarheid van uw woorden en dat we bereid zijn naar u te luisteren. Wilt u alles wat onze aandacht kan ontnemen, wegnemen. Geef ons een ogenblik de rust en de tijd om aan u te denken. Ook al zijn er misschien zoveel dingen die afleiden in onze gedachten, in wat we hebben meegemaakt of wat ons te wachten staat. Zegen deze dienst door de rust, door de ontvankelijkheid, door de leiding van uw geest, door de komst van uw koninkrijk in ons hart. Dat bidden wij u uit genade. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 14. En daarvan de eerste 3 versen. Het is een bijzondere psalm, die staat 2 keer in de Bijbel. Bovendien is het ook een psalm die over ons getuigt dat er niemand van ons is die goed doet. Ook niet tot één toe staat er zelfs. En er is een gezegde in de Bijbel dat alle dingen die 2 of 3 keer gezegd zijn, dat die waar zijn. Opmerkelijk dat deze psalm 2 keer wordt genoemd. En ook nog een keer in Romeinen 3, veel uitvoeriger, op basis van de Septuaginta denk ik, ook nog wordt geciteerd. Uit die psalm gaan we zingen, psalm 14, de versen 1, 2 en 3. aansluiting op de verkondiging zingen we Psalm 32, de versen 3 en 5. Na de preek Psalm 32, 3 en 5. Gemeente van Christus Jezus. We hebben net met elkaar Jeremia 3 gelezen. En zeker als je dat de eerste keer leest en als je er ook wat van begrijpt, dan zou het zomaar kunnen dat je zich de vraag stelt, ja, wat moet je daar eigenlijk mee? Is het niet een heel moeilijk hoofdstuk, heel lastig hoofdstuk? Ook een hoofdstuk dat helemaal zich richt op een bepaalde periode uit de geschiedenis van het volk van Israël. Kunnen we dat in onze tijd wel lezen of kunnen we dat in de kerk wel met elkaar bespreken? Nou, u weet wellicht wel dat ik probeer om langzaam maar zeker door Jeremia heen te gaan. En dan kom je hoofdstukken tegen die, zeker Jeremia 3 en Jeremia 4 trouwens ook weer, heel moeilijk zijn. En toch denk ik dat het goed is om dat te doen. Ik zal u 3 redenen noemen om dat toch te doen. Ten eerste heb ik een tekst gelezen na de schriftlezing uit Openbaring. Daar staat, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie. En die bewaren wat daarin geschreven is. En met dat bewaren wordt bedoeld actief bewaren. Dat je er ook wat mee doet. Dus eigenlijk staat er, zalig is hij, gelukkig geprezen is hij die deze woorden leest, hoort en bewaart. Je hebt ook de profetieën nodig uit het Oude Testament om zalig, om gelukkig te zijn. Dat is één reden. Maar misschien vind je dat nog ver weg en theologisch. Een andere reden. Iets wat Jezus zelf zegt in het Nieuwe Testament, in de bergreden. Matthäus 5, 6 en 7. Jezus zegt daarmee niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om te vervullen. En even later zegt hij zelf dat er geen jota, geen kleinste letter en ook geen titel, geen kleinste tekentje van het Oude Testament mag worden afgedaan. Want dat Oude Testament doet in zijn geheel ook mee in het Nieuwe Testament. En hij voegt eraan toe, ik zal hem vervullen, dat Oude Testament. Je kunt in mij zien welke kant dat Koninkrijk van God ingaat. De woorden staan al in het Oude Testament, maar ik zal de richting aan geven. Ik zal er een doel aan verbinden. Het zal duidelijk worden met de komst van Jezus Christus zelf. Ik hoop dat het ook in de preek zo meteen gebeurt. Dat we meer zicht krijgen op de komst van het Koninkrijk van God door de profetieën heen. En ook door de komst van Jezus zelf. En een derde reden, een hele andere reden, denk ik dat het goed is om ook gedeelten die heel moeilijk zijn, om die te lezen met de vraag, wat zou daarin kunnen zitten voor ons in deze tijd om te gebruiken? Hoe hebben in die tijd de mensen met God geworsteld en hoe doen wij dat nu in onze eigen tijd en kunnen we daar iets van leren, iets van meenemen? Dat is een titel van een boek dat zegt, God, waarom komt u ons hinderen? God komt ons soms hinderen met zijn woorden, dwars door ons leven heen. En dan moeten we dat denk ik niet uit de weg gaan. Ook al zullen er in Jeremia 3 delen blijven die we niet begrijpen en ook aan het eind van de dienst niet zullen begrijpen. En om dat gedeelte te bespreken met elkaar stel ik een tweetal vragen aan Jeremia 3. De eerste vraag is, wat zegt God over ons? Wat is het oordeel van God over ons als mensen? En de tweede vraag is, wat doet God met dat oordeel? Als hij dat oordeel heeft uitgesproken, hoe gaat hij daarna dan met dat oordeel verder? Wat zegt God over ons en wat doet hij daarmee? Eerst de eerste vraag. Wat zegt God over ons? Nou is dat natuurlijk in de algemeenheid gesproken een belangrijke vraag wat anderen van ons zeggen, wat andere mensen van ons vinden. Wat zeggen ze van me? Welke mening hebben andere mensen over ons? Dat vinden we van belang. En als we zo gezette tijden hebben bij een jubileum, bij een afscheid of een diplomering, dan worden er ook allerlei woorden over mensen uitgesproken. En meestal zijn dat hele positieve woorden. Wat mensen hebben betekend, de goede kant van mensen komt dan aan de orde. En dat is ook wel begrijpelijk op zulke momenten. Misschien moeten we dat er maar in houden, dat we dat blijven doen. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat er achter ons om, of op andere momenten, ook andere dingen over ons worden gezegd. En als ik me niet vergis, vinden we dat wel belangrijk, wat andere mensen van ons vinden. Hoe andere mensen over ons oordelen. Ook al weten we eigenlijk dat andere mensen dat maar heel oppervlakkig kunnen, want ze weten vaak niet wat je hebt meegemaakt. Ze weten soms ook niet de redenen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan of hebt gezegd. Wat weten andere mensen eigenlijk van je? En toch vinden we het belangrijk wat andere mensen van ons vinden. Nou, als we dat nou al belangrijk vinden bij mensen, hoeveel belangrijker is dan het oordeel van God over ons? Want God kent ons wel heel goed. En God kent onze motieven ook goed, waarom wij bepaalde dingen doen of zeggen. Hij kent ons door en door, niet vanaf de geboorte, maar vanaf het begin van de formatie kent God ons. Staat ook in Jeremia. God kent ons heel goed en deze God die ons zo goed kent, die gaat iets over ons zeggen in Jeremia 3. En dat is nog wel iets anders dan wat mensen over ons kunnen zeggen. Het is de God van hemel en aarde die een oordeel over ons velt. En dat doet hij hier in Jeremia 3 over de mensen in Israël en Juda. Het tienstammenrijk dat al is weggevoerd en het tweestammenrijk dat nog in het beloofde land is. En wij zijn geen Israël, wij zijn geen Joden, maar we hebben wel een aantal dingen met hen gemeen. God mocht van die mensen in die tijd, van de Israëlieten, van de Judeërs, verwachten dat zij de schriften kenden. Dat ze de Tora lazen. Dat ze zich daar ook naar zouden gedragen. Je mag toch verwachten dat de mensen van het volk van God in ieder geval interesse hadden in de God van de wet, van de Tora. In hun eigen persoonlijke God. Nou, dat hebben wij, denk ik, als kerk wel met hen gemeen. Ook wij hebben de schriften van God gekregen. We hebben de Bijbel en we lezen daarin. En God zou ook van ons mogen verwachten dat we geïnteresseerd zijn in wat God tegen ons te zeggen heeft. Het is niet zomaar een willekeurige God, maar de God van de Bijbel is onze God. En God spreekt hier geen oordeel uit over heidenen, maar hij spreekt een oordeel uit over zijn eigen volk. Het volk waarvan u zou kunnen verwachten dat ze hem zouden dienen. En wat zegt hij dan over dat volk? Een paar opmerkingen. Het is handig als u meekijkt en meeleest in de Bijbel, dan neemt u er waarschijnlijk meer van mee. Het begint al heel snel, ik heb er al op gewezen bij de schriftlezing, in de versen 6, 7 en 8. Iedere keer als God daar spreekt over Israël, dan is het de afgekeerde Israël. En iedere keer als God daar spreekt over Juda, dan is het de trouweloze, de ontrouwe. Met andere woorden, als je Israël nou zou willen typeren, van dat is nou echt Israël, dan zou je moeten zeggen, dat is het volk dat bij God wegloopt. Het is echt een, in het Hebreeuws een woord dat zich afkeren letterlijk betekent, met de rug naar God staan en weglopen bij God. En als God aan Juda denkt, dan denkt hij, oh ja, dat is dat volk dat altijd ontrouw is. Dat is het volk van God. Zo staan ze bij God te boek, zijn eigen volk. Altijd afgekeerd en altijd ontrouw. Het volk gaat bij God vandaan. Niet dat je dat zou zeggen als je de mensen daar in het land ziet. Nee, aan de buitenkant zie je daar natuurlijk niks van. Maar als het gaat om een hart, om een leven, keert zich dat van God af. En zijn ze ontrouw. Gemeente, zo staan wij bij God bekend. Of u moet denken dat u beter bent als de mensen die toen naar Jeremia hebben geluisterd. Als God denkt aan zijn eigen volk, dan denkt hij over de afgekeerde Israël. Het ontrouwe Juda. En dat is nog maar het begin van wat hij zegt over zijn volk. Ik ga het tweede noemen. En daarvoor ga ik naar vers 8. En ik zag, als ik vanwege alles waarin de afgekeerde Israël overspel had bedreven, haar verlaten en haar scheidingsbrief had gegeven, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde ook zelf. God is verbaasd en teleurgesteld tegelijkertijd. Wat hier wordt beschreven is, kijk, Israël had gezondigd, jarenlang. En het gevolg van die zonde was dat het volk was weggevoerd. En Juda had dat gezien, wat er gebeurd was in het tienstammenrijk. Ze hadden gezien waar de zonde toe had geleid. Dat het volk in gevangenschap, in ballingschap was weggevoerd. En het is alsof God wil zeggen, als je nou weet waar de zonde toe leidt, Juda, dan doe je toch niet precies hetzelfde. Want dan staat je gevangenschap, staat ook jou te wachten. Maar dan staat hier teleurgesteld, maar haar zuster Juda vreesde niet. Ze ging heen en ze roereerde ook zelf. Eigenlijk onvoorstelbaar als je weet dat je wordt weggevoerd als je zo doorgaat. Als dat ook nog een keer door een profeet herhaaldelijk wordt gezegd, dan zou je toch wel twee keer nadenken om hetzelfde te doen. Niet dus. Ze doen hetzelfde als Israël. Vindt u dat niet vreemd, dat je zonde doet en dat je weet dat het slecht met je afloopt? En dat je dan toch doorgaat. Of is dat niet zo vreemd? Herkennen we dat eigenlijk allemaal? Is dat eigenlijk niet het kenmerkende van zonde dat het iets verslavends heeft? Iets wat je vastpakt en wat je moeilijk kunt loslaten. En van sommige dingen van jezelf weet je wel dat het niet goed is dat je ze doet. En je kunt je eigen zonde zo aanwijzen die iedere keer terugkomen. En soms weet je van jezelf, als je erin doorgaat, loopt het niet goed met me af. En toch ga je door. En iedere keer komt het weer terug en bega je dezelfde zonde. Je weet waar het toe leidt en je bent gewaarschuwd door de profeten. En je houdt vast, misschien dat het een keertje lukt om het niet te doen, om er vanaf te zien. Misschien heb je er ook wel woorden voor, je telt er op dat moment niet zo zwaar aan. Maar diep van binnen weet je, het is niet goed dat ik het doe. En toch, net als Israël, je vreest niet, je gaat heen en je hoereert ook zelf. Dat is het tweede wat God zegt van zijn volk. Zonde, je weet waar de zonde toe leidt en je gaat toch door. En dan het derde. Ook al zo'n teleurstelling in vers 10. En zelfs in het alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda zich tot mij niet bekeerd met haar ganse hart. Maar vals, spreekt de Heer. Het gaat hier over de geschiedenis van Josia. Toen was er een soort reformatie geweest. De mensen gingen weer opnieuw in de wet lezen, in de Torah lezen. Ze gingen opnieuw naar de tempel. Je zou kunnen zeggen, de religie was hersteld, maar God zegt, het is vals. Jullie zijn toen wel opnieuw in de Bijbel gaan lezen. Je bent opnieuw naar de tempel gegaan. Je hebt de feesten weer gevierd. Maar het was vals. Het was niet echt. De Hebreeuws heeft woorden als, het is bedrog wat je doet. Het is fraude. Gemeente, zijn we daar zeker in de kerk niet heel erg goed in. We hebben er zelfs een woord voor. Schijn heilig. God zegt, zulke bekeringen zijn eigenlijk half zacht. Het is bedrog. Je kunt je niet een beetje bekeren. De nieuwe Bijbelvertaling die heeft, je was niet oprecht. Je kwam met loze woorden. Je zei wel dat je naar me toe kwam, maar je kwam niet echt naar me toe. Dat is het derde wat God van zijn eigen volk zegt. Schijn heilig. Je bekeert je niet echt. Dan zou je misschien kunnen afvragen, welke zonden waren dat dan precies? Er wordt in Jeremia 3 een heleboel genoemd. Ik licht er één vers uit om het even aan te stippen, zonder het verder uit te werken. Er staat in vers 13, alleen, ken uw ongerechtigheid dat u tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen hebt verstrooid tot de vreemden onder alle groene boom. En u bent aan mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. En als ik het iets anders vertaal en zet het in schema, dan kan ik lezen. Erken alleen dat je schuldig bent tegen de Heere, je God. Ten eerste, omdat je tegen mij in opstand bent gekomen. Dat is de eerste zonde, weerstand tegen God. Tegen de leiding van God in je leven. Het tweede, omdat je overal op zoek bent gegaan naar andere goden. Je bent vervreemd geraakt van God. Je bent de weg kwijtgeraakt, staat er in de Statenvertaling. Eigenlijk in het Grieks is het dat je aan het zoeken bent geweest en God is een vreemde, of in het Hebreeuws, God is een vreemde voor je geworden. En de derde zonde die je wordt genoemd, je hebt aan mijn geboden niet gehoorzaamd, spreekt de Heer. Opstand, vervreemding en ongehoorzaamheid. Dat zijn de zonden die hier worden genoemd in Jeremia 3. En zo luidt het oordeel van God over zijn volk. Jullie zijn altijd van mij afgekeerd en ontrouw. Je weet dat de zonde die je bedrijft, dat je zo daar niet mee kunt doorgaan. En je gaat toch door. En als je je bekeert, is het schijn. Oppervlakkig, de buitenkant, bedrog. En je zonden zijn opstand, vervreemding en ongehoorzaamheid. Gemeente, wat denkt u hoe de mensen toen hebben gereageerd op de verkondiging van Jeremia? Er zit natuurlijk niet zoveel troost in. Niet zo bemoedigend als iemand zo dag in dag uit in Jeruzalem loopt. En deze boodschap verkondigt. Je wordt in een hoek gezet en het oordeel van God is vernietigend. Er deugt niets van je. En misschien moeten we dat ook aan elkaar vragen. Hoe vindt u dat, dat u zulke oordelen van God over ons leest? Dat God zo over zijn eigen volk en ook over ons denkt. Dat wij mensen zijn die zich voortdurend van hem afkeren. Dat we doorgaan met zondigen. En geen heilig zijn. Erkent u dat bij uzelf? Of roept dat juist weerstand op? Het is vandaag inderdaad dodenherdenking. Ik moest eraan denken toen ik dit voorbereidde. Als u vroeger op school literatuur hebt gelezen, hebt u misschien wel eens wat gelezen van Herman. Die zei, kijk in de oorlog en dan zie je hoe mensen echt zijn. En als u iets van de gruwelijkheden van oorlog in het algemeen, maar van de Tweede Wereldoorlog in ons eigen land weet, dan weet u hoe gruwelijk mensen kunnen zijn. Dat weerspreekt Jeremia 3 in ieder geval niet. En wat kunt u ermee? Met de woorden van Jeremia 3. Ik stel voor dat we dat spoor verlaten, wat toen de mensen ervan vonden en wat wij ervan vinden, want daar gaat het in Jeremia 3 niet over. Er wordt niet gezegd hoe de mensen hebben gereageerd op het woord hier. En daarom wil ik kijken naar wat God ermee doet. Als God nou zo'n oordeel over ons als mensen uitspreekt, wat is dan het vervolg? Hoe gaat hij daar dan mee verder? Wat zegt hij dan nog meer als hij zo'n vernietigend oordeel over zijn eigen volk uitspreekt? dan is het al van belang dat we weten wat God dan nog meer tegen ons te zeggen heeft. Dan alleen maar dit oordeel. Dat is de tweede vraag. De eerste vraag, wat is het oordeel van God over ons? En de tweede, wat doet God met dat oordeel? En zouden we in Jezus Christus ook nog iets kunnen zien over de vervulling van deze profetie? Gemeente, een paar opmerkingen weer. Hoe gaat Jezus met dit oordeel om? En dan moeten we goed vasthouden dat het hier gaat om een hechte relatie tussen God en zijn volk. Zoals wij een vriendschap kunnen hebben, een vriend of een vriendin. En dan moet je zich indenken dat u een vriend hebt die voortdurend bij je weggaat. Of een vriendin die ontrouw is, die in de steek laat. Iemand die eigenlijk niet echt om je geeft. Ja, zo aan de buitenkant lijkt het er soms wel op, maar van binnen niet. En je maakt een afspraak met hem, maar hij komt hem niet na. En je probeert het nog een keer met haar, je gaat er achteraan, maar ze laat je in de steek. En je probeert het 3 keer of je probeert het 4 keer, maar op een gegeven moment komt er een moment dat je zegt van ja, ik stop ermee. Ik laat me niet gebruiken. Ik ben geen hond. Ik loop niet achter iemand aan. Dat kan toch niet dat je eindeloos maar achter iemand aan blijft gaan die jou ontrouw is. En die eigenlijk niks van je moet hebben. En gemeente, dat is het evangelie van de profetie van Jeremia. Dat doet God dus wel. God komt eindeloos achter mensen aan. En dat is typisch God. Zo is God. Dat als je bij hem wegloopt, dat God erachteraan komt. Dat als jij ontrouw bent, dat hij trouw blijft. En dat doet hij niet 1 keer. En dat doet hij niet 10 keer, maar dat doet hij 70 keer, 7 keer. God komt altijd achter mensen aan. En dat doet God eindeloos. In het gedeelte dat we hebben gelezen wordt het volk 5 keer opgeroepen om terug te komen. En dan roept hij niet het volk dat hem dient terug. Maar er staat bijvoorbeeld in vers 7. En ik zei, nadat zij alles gedaan had. Dus nadat God had vastgesteld wat het volk allemaal aan zonde had gedaan. Nadat zij alles gedaan had, bekeer u tot mij. Zo is God. God is geen mens. En dat kun je nog duidelijker zien als God zelf naar deze aarde komt in de persoon van Jezus Christus. Dan komt hij letterlijk achter ons aan. Dan komt God ons hoogst persoonlijk opzoeken. Want zo lief heeft hij deze wereld. God komt altijd naar ons toe. Er staat in vers 19 eigenlijk een aandoenlijke opmerking van God. Dan zegt hij, ik had je eigenlijk, jullie slavenkinderen, ik had jullie heel graag onder mijn kinderen willen stellen. En wat ik nou zo fijn had gevonden, dat jullie tegen mij zouden zeggen, mijn vader. Ik vind het aandoenlijk klinken dat er een staat van God. Dat hij ernaar verlangt, naar ons verlangt. En dat hij hoopt dat wij zullen zeggen, mijn vader. En in Jezus Christus kan dat. Dan is God je vader. En kun je hem zo aanspreken als mijn vader. Weet dat God er naar uitkijkt. Dat je dat tegen hem zegt. Mijn vader. En nog iets anders, gemeente, als God ons eindeloos achteraan komt, ons achteraan komt, dan kan dat ons ook motiveren om eindeloos achter anderen aan te gaan. Als wij de voetstappen van Jezus willen drukken, dan zullen wij dat ook willen doen. Eindeloos achter de ander aangaan, ook al keert hij zich van God af. Ook al is hij ontrouw tegenover God. We worden hier aangemoedigd om waar ook maar in zending en evangelisatie, misschien wel heel dichtbij in je eigen gezin, altijd weer het gesprek op te zoeken. God is met mensen in gesprek. En dat doet hij eindeloos. En in navolging van God mogen en kunnen wij ook eindeloos naar andere mensen toe gaan, ook al lijken zij heel ver van God verwijderd. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. God komt altijd naar ons toe. Hij gaat het volk dat zich van hem afkeert achterna. Dan het tweede, waarom doet God dat? Waarom zou God dat doen, het volk weer achterna gaan? Nou, die redenen liggen niet zozeer bij ons. Want als God op ons zou moeten wachten tot wij voldoende geloof hebben om in God te geloven, dan zou er, vrees ik, niet zoveel van terechtkomen. Maar God, zo heb ik dat vroeger geleerd en het klinkt heel goed, denk ik, neemt redenen uit zichzelf. Er staat een paar keer in dit gedeelte, ik noem u vers 12. Bekeer u, afgekeerd Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toren op u niet doen vallen, want, en dan volgt de reden, ik ben goede tieren, spreekt de Heere, ik zal dat toren niet in eeuwigheid behouden. Een paar woorden over dat woord goede tieren of goede tierenheid. Daar zitten verschillende kanten aan. Het is een heel bijzonder woord, geset in het Hebreeuws. En eigenlijk betekent het, ik noem er drie dingen van. Het betekent goedheid die voortduurt. God is goed, maar hij is in zijn goedheid ook trouw. Hij gaat daarmee door. Ten opzichte van Juda dus kun je op God wel rekenen. Hij is niet zomaar in een opwelling naar deze aarde gekomen. Nee, staat er in Timotheus. God had al van eeuwigheid het plan om ons te redden. Goede tierenheid, dat betekent dat God goed is en dat hij in zijn goedheid trouw is. Dat houdt u vol. Een ander aspect aan het woord goede tierenheid, dat is genegenheid. God is ons als mensen genegen, zoals man en vrouw elkaar genegen zijn. Daar komt het woord ook heel vaak voor in die setting. Genegenheid, over en weer. God is mensen genegen, hij houdt van mensen, op voorhand. En het derde aspect van het woord goede tieren, het Hebreeuwse woord zegt eigenlijk ook iets, het is altijd ruimer en meer dan je kunt denken. Als je denkt dat je weet dat God goed is, dan is hij toch nog beter dan dat je denkt. God is ruimer in zijn liefde voor ons mensen als wij kunnen denken. Een goedheid die voortduurt, genegenheid en een goedheid die ruimer is die wij kunnen denken. Dat is de reden waarom God ons achterna komt. En dat kunnen we niet begrijpen, dat zullen we ook nooit begrijpen. Dat hoeven we alleen maar na te zeggen. Zo is God. Typisch God. En daarin is Jezus sprekend zijn vader. Dat is de tweede opmerking, de reden, de goede tierenheid van God. En dan nog één vraag. Verwacht God dan ook nog iets van ons? Als hij dat oordeel heeft uitgesproken en God komt dan toch nog achter ons aan, verwacht God dan ook nog iets van ons? Moeten wij nog iets terugdoen? Of gaat dat allemaal zomaar? Ook wat dat betreft kan ik zeggen, er zijn heel veel dingen die in dit gedeelte aanleiding geven om over door te spreken. Ik haal er twee uit. Het eerste uit vers 13, wat ik al een keer heb genoemd. In vers 13 staat, alleen ken uw ongerechtigheid. Je kunt ook lezen, alleen erken uw ongerechtigheid. God zegt dus, ja, ik kom maar naar je toe, maar ik wil hebben dat je inziet dat je verkeerd bezig bent, Juda. Ik wil hebben dat je toegeeft dat je fouten maakt. Dat je erkent dat je ongerechtig bent. dat je zondig bent. Als jij weer naar me terugkomt, dan zul je moeten erkennen dat je een zondig mens bent. Dat je tegen hem opstaat. Dat hij een vreemde voor je geworden is. Dat je zijn geboden niet gehoorzaamt. Dat is het ene wat hier wordt genoemd in vers 13. God vraagt om erkenning van het oordeel dat hij heeft uitgesproken. En nog iets anders in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 4, de versen 2 en 3. Daar staat een aantal keer dan, als je dan naar me terugkomt, dan wil ik wel hebben dat je dat echt doet. Dat je oprecht bent. Dat je eerlijk bent, dat je ook echt meent als je weer naar me terugkomt. En die twee dingen vraag ik van je. Erkenning van je ongerechtigheid, van je zonde. En oprechtheid in je bekering als je terugkomt naar mij. Gemeente, ik ga het afronden en samenvatten. Jeremia 3, twee vragen. Wat zegt God over ons? En wat doet God met het oordeel over ons? In het oordeel hebben we vier dingen gezien. Ten eerste zegt God van ons dat we ontrouw zijn en ons van hem afkeren. Ten tweede dat we de zonde wel kennen en ook de gevolgen ervan. Maar dat we doorgaan daarin. Het derde dat we schijnheilig zijn. Er zijn drie zonden genoemd. Opstand, vervreemding en ongehoorzaamheid. En wat doet een God die zo'n oordeel over ons heeft uitgesproken? Die komt ons achterna. Eindeloos. Waarom doet hij dat? Omdat hij goedertieren is. En wat vraagt hij van ons? Erkenning van ongerechtigheid. En oprechtheid in je bekering. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van deze profetie. En die bewaren wat er in Jeremia 3 geschreven is. Amen. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. En dan past het, Heere God, om zeker na lezing van Jeremia 3, om ons hoofd te buigen en te belijden dat wij zondige mensen zijn. We hebben geen redenen om aan te nemen dat wij het beter doen of beter denken dan de mensen die toen naar Jeremia hebben geluisterd. Ook wij zijn afkerig, ontrouw. Wij gaan door met zonde, ook al weten we dat het niet goed is. We zijn geen heilig. En ook al zien andere mensen dat niet aan de buitenkant, uw oordeel is glashelder. En daarin willen wij onze zonde ook erkennen. En hier voor u belijden. Geef dat we dat ook thuis doen in ons eigen persoonlijke gebed. Waar we de dingen met naam en toenaam kunnen noemen voor uw aangezicht. En wij bidden u, Heere God, om genezing. Om bekering. Want het ene hebben we gezegd en het andere kunnen we niet achterhouden, Heere God. We zijn ook ontzettend dankbaar dat we lezen in de schrift en ook in deze profetie dat u achter ons aankomt. Dat we met de rug soms naar u toestaan en bij u weglopen. Maar dat u dan toch bereid bent om ons terug te roepen. Om ons om bekering te vragen, niet één keer, maar eindeloos veel keer. En daar danken we u voor, dat u de God bent die ons terugroept en die ons door het geloof in Jezus Christus de weg opent naar u. Leer ons zo te geloven in Jezus en daardoor te zeggen, u bent mijn Vader. Heer God, zo danken wij u voor uw woorden. Wij leven in een wereld die gebroken is. Dat merken we, daar denken we aan in deze dag. Dat merken we ook in onze eigen gemeente. En zo willen wij elkaar aan u opdragen. Dus u zijn met de mensen die leven in een heel moeilijke periode. We denken al dit ogenblik ook aan rouw en verdriet. En we noemen de naam van meneer Ringma. Wilt u het gezin sterken? Kracht geven om deze moeilijke gang te gaan? In alle dankbaarheid voor wie hij geweest is, voor zijn vrouw en zijn kinderen en de familie. Maar ook in het afscheid. Sterk de familie daarin. Geef ze kracht om dat te dragen. Geef dat we zo met elkaar mogen meeleven in tijden waarin het goed gaat. Maar ook in periodes waarin het heel moeilijk is. Geef dat we elkaar de lasten dragen. Wij danken u, Heere God, dat we een gemeente hebben hier op aarde. En dat we elkaars handen en voeten mogen zijn. Wilt u met een ieder van ons zijn? U kent ons, u weet waarmee we bezig zijn. De dingen waar we tegenop zien. Waar we bang voor zijn of onzeker door worden. We bidden u, geef ons de kracht. En de wetenschap en het geloof. Dat we vertrouwen op de God van hemel en aarde. Uit wiens handen we zijn voortgekomen. En naar wie wij op weg zijn. En die beloofdheid heeft om tussentijds ook met ons mee te gaan. Geef ons daarvoor geloof en vertrouwen. We dragen deze wereld aan u op en de mensen die daarin van u getuigen. Waar ook maar, hier in de stad of in het buitenland, mensen die ook vanuit ons zijn uitgegaan. Of het werk dat we ondersteunen in Kenia. We denken aan Corine. Mensen die nadenken over het werk in de zending. We dragen elkaar aan u op om van u getuigen te zijn en dat licht dat we zelf hebben ontvangen. te verspreiden in de omgeving waarin we leven en wonen. Geef ons woorden en daden om dat te doen. Kennis en vaardigheid. Wij bidden u om de komst van uw koninkrijk. In deze wereld is er nog zoveel dat er niet op lijkt. Wij denken aan onze eigen wereldoorlog, maar er is nog zoveel leed in deze wereld. Dagelijks wordt er geleden door mensen die het lijden krijgen aangedragen door andere mensen. Heere God, dat doet ons verlangen naar de komst van uw koninkrijk met uw gerechtigheid en uw barmhartigheid. Open onze ogen voor de tekenen van uw koninkrijk in deze wereld. En geef dat we naar u toe leven in heiligheid en in vertrouwen. Het is al het werk wat er gebeurt in de kerk, in de verkondiging, in het pastoraat. Ook in alle verenigingen en clubs wilt u dat zegenen tot opbouw van de gemeente. En tot versterking van het getuigenis. Dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Met ons slot is ook het psalm 32 van de verzen 1 en 6. We zingen tenslotte psalm 32 daarvan het eerste en zesde vers. heen in vrede. Verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.